Virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico. Deze podcast is bedoeld als entertainment en geen professioneel beleggings- of financieel advies. Bitcoin is een permissieloos veilig netwerk. Euro spaargeld is een garantie op koopkrachtverlies. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit.
Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van Belgische Bitcoiners. Je kan naar al onze podcastfeeds en alle afleveringen luisteren via allesvoorbitcoin.be/podcast. Voor wie tips in Lightning wil leren ontvangen, is er ook allesvoorbitcoin.be/tip. Daarmee kan bijvoorbeeld iemand in de horecasector heel gemakkelijk Lightning tips leren ontvangen in Bitcoin uiteraard. allesvoorbitcoin.be/donate, daar kan je ons steunen of bedanken. Daar vind je ook gratis informatie die we aanbieden in reclamevrije en kosteloze lessen over Bitcoin. Volg ons op Twitter via @avbpodcast en ontdek meer online op allesvoorbitcoin.be/contact. Het is vandaag 17 maart, 15 anno Satoshi. De blokhoogte is 835.112 en voor 1 bitcoin betaalt u €62.674. Dat is $68.306. Of daar kunt u ongeveer 12.460 Big Macs mee kopen. We kunnen dus geruststellen dat de koopkracht van Bitcoin blijft stijgen en dat we in een bullrun zitten. Dat gaat natuurlijk niet voor alle munten op. Als we zo gaan kijken naar de Egyptische pond bijvoorbeeld, die heeft het de laatste maand niet zo goed gedaan. Die heeft zelfs overnacht een 30% devaluatie gekregen tegenover de Amerikaanse dollar. En dat is natuurlijk gewoon overheidspolitiek. Dus ja, als uw overheid voor u kan beslissen dat uw geld morgen 30% minder waard kan zijn, dan heeft u natuurlijk wel een probleem. Nu, een overheid doet dat natuurlijk niet zomaar. Er is een reden waarom dat zij die munt moeten devalueren. Doorgaans komt dat omdat ze de koopkracht van de munt verloren hebben door te veel van de eigen munt bij te printen. Dus in dit geval zal Egypte te veel Egyptische ponden geprint hebben, waardoor dat die waarde tegenover de Amerikaanse dollar niet meer houdbaar was. Dit begint dan te tonen op de zwarte markt, de reële economie. Ja, dat kunnen ze natuurlijk niet volhouden als er een verschil is tussen de officiële exchange rates en die van op de zwarte markt. Ja, dan moet er vroeg of laat wel iets buigen of breken. In dit geval is dat dus de overheid die gewoon zegt van oké, goed, we staan die correctie toe en we gaan die 30% zakken tegenover de dollar en dan staan ze terug op een normaal niveau. Zoiets kan natuurlijk niet binnen Bitcoin, omdat bij Bitcoin de geldhoeveelheid niet veranderd kan worden. Hè. Zoals we weten zijn er 21 miljoen munten en dat kan niet veranderen gewoonweg. Dus er is alleen een release schedule van die munten. Voor de rest is dat gegeven gewoon vast. Dus ja, dat schept wel wat meer vertrouwen dan een munt die veranderd kan worden door een paar hoofden van staat. Nu hoor ik de economen binnen het fiat-systeem al komen. Dus de mensen die alleen maar fiat bestudeerd hebben en nog niet zoveel weten van bitcoin, die gaan natuurlijk komen zeggen van oké, dat is allemaal goed en wel, maar de overheid moet juist die waarde kunnen bijsturen, want dat zorgt voor prijsstabiliteit. Nu, ik denk dat dit een extreem goed voorbeeld is waarom dat niet waar is. Dus als we ineens 30% van onze koopkracht verliezen op een nachttijd, dan wordt het wel heel moeilijk om te zeggen dat dat stabiel is. En dan gaan we natuurlijk nog een stapje verder. Hè. Dus bij die Egyptische pond is dat niet de eerste keer dat dat gebeurt in de recente geschiedenis. Sinds 2022 is dat al 4 keer gebeurd dat die munt gedevalueerd is geweest ten opzichte van de dollar. Dus die zal een peg hebben. Maar die peg die blijkt dus niet heel stabiel te zijn en dat komt omdat de overheid het niet kan laten om zichzelf geld uit te keren, uiteraard. En dat systeem is helemaal niet transparant. Hè. Mensen weten dat als ze belastingen betalen, dat hun geld naar de overheid gaat om wegen te bouwen en andere projecten die de overheid uitvoert. Maar wat zij natuurlijk niet weten is dat inflatie eigenlijk net hetzelfde is. Het is gewoon een verdoken belasting die betaald wordt vanuit de andere kant van het spectrum. Dus in plaats van dat de overheid geld komt vragen, printen ze het gewoon. En door het bij te printen, devalueert dat van iedere andere burger. Maar goed, dat moet natuurlijk een nachtmerrie zijn ook voor de Egyptische bitcoiners. Want dat wil zeggen dat zij over een nacht ineens 30% minder satoshis kunnen kopen met dezelfde hoeveelheid Egyptische ponden. Dat is natuurlijk een klein drama. Alles is ineens 30% duurder geworden. Nu is er nog wat nieuws dat ervoor zou kunnen zorgen dat het voor de Egyptenaren en voor alle andere bitcoiners overigens ook nog wat duurder zou kunnen worden. En dat is dat BlackRock aanvraag heeft ingediend om zijn Global Allocation Fund, dat is een soort een verzamelingsfonds, dus een soort ETF waarin zij mensen laten investeren en waarin dat zij eigenlijk een basket of goods gaan selecteren voor dat fonds. Zij hebben gefiled bij de SEC om daar ook Bitcoin in te integreren. Dus ja, het komt er dan eigenlijk op neer dat investeerders die in dat fonds investeren zonder dat ze eigenlijk weten wat er in dat fonds zit, ook bitcoin in hun investering zouden hebben. Dat is zeer bullish voor de bitcoiners, want dat betekent dat investeerders dat gaan kopen zonder het eigenlijk te beseffen. Dit gaat de bitcoinprijs naar boven drijven, dat fonds gaat het beter doen, nog meer investeerders gaan in dat fonds stappen. Ja, dat is eigenlijk een verdoken manier van bitcoin aan te schaffen. En de meeste investeerders weten niet eens dat ze in zo'n fonds zitten. Nu, dit specifiek fonds is vrij groot. Dus we spreken over 6,8 miljard euro aan fondsen die daarin zitten. Dus zelfs als zij een single digit allocatie in dat fonds gaan doen van Bitcoin, zou dat wel eens een keer een impact op de prijs kunnen hebben. Nu, BlackRock is niet alleen. Ook de president van El Salvador, Bukele, die kwam nog eens een keertje publiek over zijn Bitcoin holdings. Die kwam zeggen van oké, toen dat de Bitcoinprijs laag was, schreven ze letterlijk duizenden artikelen over onze zogenaamde verliezen. Nu dat de prijs van Bitcoin gestegen is, zouden we kunnen verkopen en winst maken van meer dan 40%. Dus ja, hij zegt, en nu horen we er ineens niks meer van. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want ik zie wel hier en daar een artikel voorbij komen, maar ik snap zijn punt wel. Toen hij dat deed, werd hij voor gek verklaard. En nu is er eigenlijk niemand die zijn woorden intrekt, nu dat Bitcoin veel hoger staat dan toen. Dus hij spreekt over 40% voor hem. Maar ja, afhankelijk van op welk tijdstip dat je zou gekocht hebben in die periode, kan het wel zijn dat je veel meer winst hebt overgehouden. Dus ja. We gaan zien naar de toekomst toe, maar het gaat niet stoppen bij El Salvador, het gaat niet stoppen bij BlackRock. Iedereen gaat er vroeg of laat wel inspringen, met het gevolg dat Bitcoin meer en meer waard gaat worden en dat die adoptie dus ook ferm vooruit gaat. Dat betekent natuurlijk wel dat Bitcoin ook klaar moet zijn om nieuwe fondsen binnen te nemen. Dus niet fondsen, gewoon meer koopkracht van de wereld naar zich toe te trekken, bedoel ik eigenlijk. Hoe zou die dat onder andere kunnen doen? Bijvoorbeeld door BISC 2.0. Dus de meeste van jullie zijn wel bekend dat jullie Bitcoin kunnen kopen via een exchange. Dat is een methode om het te doen. Natuurlijk, exchanges worden heel sterk gereguleerd. Maar er zijn nog andere methoden om het te doen. Er zijn ook decentralized exchanges zoals BISC, die het eigenlijk toelaten om rechtstreeks van een andere persoon Bitcoin te kopen of andersom natuurlijk je bitcoin te verkopen aan iemand die cash te veel heeft en bitcoin wil. Dus ja, die markten die bestaan ook. En daar moet je helemaal geen gegevens voor opgeven. Het is ook de website zelf niet die iets van de transactie beheert. Het is eigenlijk gewoon echt een transactie tussen twee personen daar. En zo kan je dus ook aan je bitcoin geraken. Voordeel daarbij is dat je natuurlijk nergens geregistreerd staat bij de overheid dat je die transactie gedaan hebt. Er is ook niemand die het kan zien dat jij het was. Dus het is volledig anoniem, bijna niet te traceren. Dus ja, er zijn toch wel wat voordelen bij. Oké, het is iets moeilijker in gebruik. Het duurt allemaal wat langer. Het gaat niet zo smooth gelijk op een exchange bitcoin kopen. Maar er zijn toch wel aanzienlijke voordelen bij. Nu, die BISC 2.0 is een nieuwe versie die zij lanceren van die exchange die ze zo hadden. Dus daarvoor kon je dat ook allemaal al wel doen. Maar nu ga je dat kunnen doen via Lightning, via Liquid. Je gaat ook assets op Liquid kunnen traden enzovoort. Dus die website die krijgt veel meer functionaliteit. En je gaat nog minder moeten doen met bankrekeningen enzovoort. Dus ja. Het gaat erop vooruit. Dat wil ook zeggen, hoe beter dat die technologie wordt, hoe meer mensen dat er weer de mogelijkheid hebben om de stap te zetten om Bitcoin in hun portefeuille op te nemen. BISC is uiteraard niet de enige die dat ontwikkelingen doet. Er blijven continu nieuwe ontwikkelingen naar voren komen. Dus dit gaat nu over exchanges, maar zo zijn er ook nog andere, eigenlijk bijvoorbeeld het Noster-protocol. Het Noster-protocol is een gedecentraliseerd sociaal netwerk met de bedoeling dat als de overheid ooit iets gaat doen om onze toegang tot bijvoorbeeld Twitter te beperken, dat de mensen kunnen uitwijken naar dat Noster-protocol dat eigenlijk niet te stoppen valt. Hè. Dus Noster is ook een gedecentraliseerd protocol, dus dat wil zeggen dat de overheid het niet zomaar kan stoppen. Noster heeft nu eindelijk zijn eigen website, dat is noster.org. Daar kan je allerlei links terugvinden die nuttig zijn om Noster te leren gebruiken, want Noster is geen programma. Noster is een protocol dat gebruikt kan worden door allerlei clients. Nu was het tot voor kort niet zo simpel om de clients terug te vinden en te weten hoe dat je eigenlijk moest werken met dat Noster-protocol. Het was niet zo dat je naar een website kon gaan en erop inloggen. Dus je moest wel effectief zo'n client zoeken. Sommige ervan zijn web-based en kan je dus gewoon op je browser wel doen, maar je moet ze wel vinden. En dat was niet zo simpel. Dus nu kan je al die links terugvinden op de website van Noster zelf. En zij komen ook continu af met nieuwe developments en er wordt heel hard aan gewerkt. Nu is er nog wel een reden waarom dat Noster eigenlijk wel een speciaal protocol is. Dus natively, dus gewoon standaard ingebakken in het protocol zit, dat je er ook betalingen over kan doen in de vorm van Bitcoin Lightning. Dus dat is een van de eerste protocollen die wereldwijd toestaat om transacties te doen, zonder limitaties, zonder dat er eigenlijk iemand u kan muten of uw geld kan confisceren. Dus ja, dat heeft nooit bestaan. Nu, de mensen die zeggen tegen mij van ja, maar ik kan dat allemaal op Twitch, kan ik ook geld sturen en weet ik wat allemaal. Ja, dat klopt, omdat u in een ander regime woont waar dat mag. Maar dat is niet wereldwijd, dus denk niet dat iedereen dat zomaar kan doen. Bij Noster kan dat dus wel. Dus er kan niemand uitgesloten worden, al ben je een kind van 5 jaar. Je kan geld verzenden over het Noster-protocol en niemand gaat je tegenhouden. Dat moet je maar eens een keer proberen als je op een Twitch of op een YouTube gemonetiseerd wil worden. Ja, dat gaat niet zomaar gaan. Plus, daar worden overal ook fees op gerekend. Dat heb je dus over het Noster-protocol ook niet. Dus ja. Dat is toch wel een stapje in de juiste richting. Ik hoop dat dit ook wel eens een keer geïntegreerd gaat worden in de klassieke sociale media. Maar ik denk dat we daar nog ver vanaf zijn, omdat die natuurlijk heel sterk gecontroleerd worden door de overheid. Noster die kan zich er rondzetten, omdat het gedecentraliseerd is. Nu, Noster is niet alleen maar regenbogen en maneschijn. Het heeft ook een nadeel en dat is dat je echt wel in een echo chamber zit als je op Noster zit. Dus het is nog niet zo populair bij de gewone sterveling, laat ons zeggen. Het is alleen maar populair bij bitcoiners. Dus dat wil zeggen dat je ook echt met bijna alleen maar bitcoiners op Noster zit te spreken op dat sociale media netwerk. Nu, dat wil niet zeggen dat het niet gaat komen, maar sociale netwerken zijn meestal nogal gevoelig aan het netwerkeffect. Dus ja. Ik denk dat het toch nog wel even kan duren voordat het echt populair is en doorbreekt bij de gewone burger. Tenzij natuurlijk de overheid zegt van we gaan zo streng optreden tegen de normale platformen, dat ja, alleen nog maar het gedecentraliseerde platform overblijft natuurlijk. Dus het is wel een mooie, hoe moet ik zeggen, een mooie backup voor de klassieke sociale media. En dan om af te ronden, zou ik graag nog even willen uitweiden over een thread die ik op Twitter wel een beetje aan het volgen ben. Dat is er eentje van Erik Genen. Nu, Erik Genen is een goldbug, dus iemand die in goud investeert en die Bitcoin ziet als waardeloos. En dus ja, hij heeft een artikeltje geschreven online over Bitcoin, waarin dat hij zegt dat Bitcoin eigenlijk geen waarde heeft, dat het niet tastbaar is, dat het de vroedvrouw gaat zijn van de CBDC's, dat de overheid het eigenlijk gelanceerd heeft om ons klaar te maken voor de CBDC's. Ja, en hij zegt ook dat het bedoeld is om eigenlijk de mensen hun aandacht af te leiden van fysiek goud. Dat was even kort samengevat zijn mening. Nu, ik wil daar toch even op induiken. Dus eerst, we gaan het hebben over die waarde van Bitcoin die nul zou moeten zijn. Dat kan op verschillende manieren bekijken. Dus als hij zegt van de waarde van Bitcoin is nul, dan zou je letterlijk kunnen gaan kijken naar de exchange value die je nu kan terugvinden voor Bitcoin. En we weten allemaal, dat die waarde absoluut niet nul is. Ik heb de waarde zelfs nog gezegd in het begin van deze podcast. Het is zelfs behoorlijk veel. Nou, of behoorlijk weinig, afhankelijk van hoe je het bekijkt. Het zal waarschijnlijk nog wel veel meer worden dan hetgeen nu is. Maar het is zeker niet nul. Dus ja. Op die manier bekijken kan hij al zeker geen gelijk hebben. Dus Erik, als je luistert, iets dat een waarde van nul heeft, kan je ook krijgen zonder dat je er geld aan moet uitgeven. Dat is bij Bitcoin dus niet het geval. Jij bekijkt het natuurlijk een beetje anders waarschijnlijk. Jij zal zeggen van oké, de waarde gaat uiteindelijk herleid worden naar nul. En dan kom je met voorbeelden af, zoals de overheid gaat het stoppen enzovoort. Maar ik zie dan ook mensen argumenteren dat de overheid het niet kan stoppen. En dan zie ik niet van jou hoe dat het komt dat de overheid het toch gaat stoppen. Dus ja, ik loop hier een beetje op vast. Als je niet kan aangeven hoe dat de overheid het gaat stoppen, en als iedereen zit te zeggen van ja, maar het kan niet om die en die en om die reden, ja, dan houdt het een beetje op. Dus Erik, ik hoop echt dat je luistert en dat je er... op reageert, want we zouden het graag met z'n allen willen weten, want dan willen we misschien onze Bitcoin ook wel verkopen. De volgende. Dus Bitcoin bestaat enkel als experiment om zoveel mogelijk de aandacht af te leiden van fysiek goud. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Dus de overheid gaat een protocol lanceren dat ze niet kunnen stoppen, dat ze niet kunnen controleren, dat beter is dan het transacten in goud. Het kan het sneller, het kan het wereldwijd. Het kan zich verspreiden in alle landen ter wereld waar ze er niet zelf achter kunnen gaan. Maar dat zouden ze dan juist doen om de aandacht van goud af te leiden. Oké, I'm not buying it. Hier ook ga je dieper op je moeten duiken, dus ik weet echt niet wat je daarmee bedoelt. Ja, goed. En dan Bitcoin is de vroedvrouw van de CBDC's. Deze snap ik dan weer wel ergens een beetje. Dus Bitcoin is gelanceerd geweest. En iedere shitcoiner en crypto weet ik wat allemaal heeft daar lessen uitgetrokken en is zijn eigen munt begonnen. Dus hetzelfde geldt ook voor de overheden. Zij gaan nu ook willen hun eigen Bitcoin eigenlijk maken, dus op basis van de regels van Bitcoin. Uiteraard gaat dat bij de overheid heel hard afwijken van hoe Bitcoin effectief werkt en gedecentraliseerd zal het al helemaal niet zijn. Dus die snap ik wel ergens. Maar dan wederom, daar komen we terug bij dat aandacht afleiden van fysiek goud. Dezelfde reden eigenlijk. Waarom zouden ze dat dan doen met een protocol dat ze niet kunnen stoppen, dat wereldwijd verkrijgbaar is en waar dat mensen eigenlijk rijker van worden als ze er hun geld in bewaren? Waarom zouden ze dat in hemelsnaam op die manier bouwen? Ze kunnen het niet stopleggen, dat weten we, omdat er ook al 15 jaar een bounty op staat. En niemand heeft die bounty tot hiertoe kunnen innen. Dus ja, er is gewoon te veel geld mee gemoeid. Als het geld gestolen kon worden en er was een stopknop, dan had die stopknop al lang ingedrukt geweest of dan had het geld al lang gestolen geweest. Dus die is er niet. Er zijn heel veel slimmere mensen die er al naar gekeken hebben dan mezelf. Die hebben proberen uit te vissen hoe dat ze Bitcoin kunnen stoppen of kunnen breken of weet ik wat dan ook. En niemand slaagt erin. Dus ook hier, het is gewoon niet de vroedvrouw van de CBDC's, want de overheid zou dit nooit op deze manier gebouwd hebben, mochten ze dat als doel hebben gehad. Dus oké, het klopt gewoon niet wat je allemaal zegt. En dat gaat ook op voor andere mensen die natuurlijk niks van Bitcoin weten natuurlijk. Hè. Als jullie echt ervan overtuigd zijn dat Bitcoin niks waard is, of dat het dit of dat, of weet ik welke reden niet kan werken, dan moet je eens een keer zoeken naar de FUD-verhalen rond Bitcoin. Er zijn zoveel websites die de FUD rond Bitcoin afbreken. Je kan op lob.net bijvoorbeeld kan je al heel veel van die FUD terugvinden. En dan kan je ook zien waarom dat die FUD gewoonweg niet klopt. Je kan dat ook doen op de Bitcoin Wiki. Dus dat is een Bitcoin Wikipedia pagina. Dus dat is niet Wikipedia zelf, dat is echt een specifieke Bitcoin Wiki. Daar kan je ook al die FUD terugvinden. En alle redenen waarom dat die FUD gewoonweg niet klopt. Als er zoveel mensen zijn die absoluut 100% geloven dat Bitcoin moet werken en dat Bitcoin de wereld gaat overnemen, en die mensen hebben er al zoveel tijd in gestoken om te begrijpen hoe Bitcoin werkt, dan moet je ook eens een keer, twee keer nadenken of dat je er met je 10 uren Bitcoin bestuderen misschien niet genoeg weet. Ik zou willen vragen aan deze mensen om zich niet meer belachelijk te maken en eerst te raden te gaan bij echte bitcoiners om het hen uit te leggen hoe het werkt. En dan kunnen ze misschien nog eens een keer gaan herbekijken of dat ze misschien geen fout aan het protocol kunnen vinden of de manier waarop het werkt. Om dan te gaan zeggen van oké, het kan niet. Maar als je terugkomt met de FUD-verhalen die al 10, misschien 12 jaar bestaan en die al ontkracht zijn geweest toen, en als je die FUD-verhalen nog altijd blijft naar voren werpen, ja, sorry, maar dan zijn wij onze tijd aan het verspillen om tegen jou te spreken. Het staat allemaal zwart op wit uitgeschreven waarom dat je het fout hebt. We moeten het blijven herhalen. En zelfs als we het herhalen, 4, 5 keer, dan nog begrijp je niet dat je mogelijk verkeerd zit. En dan komt natuurlijk het verwijt dat wij niet mentaal flexibel zijn en onze gedachten niet willen aanpassen aan informatie die we van jou vergaren. Maar er is ergens een imbalans. Hè? Dus wij steken er 10.000 uren in om het te begrijpen. Jij steekt er dan 10 uren in misschien, ik weet het niet, het zal niet veel meer zijn dan dat. En dan denk jij dat wij het minder goed begrijpen dan jij. Ik vind dat problematisch. Dus ik zou, als ik u was, contact opnemen met iemand uit de Bitcoin Space om eerst uit te zoeken hoe het juist allemaal werkt, om dan nog eens een keer de commentaar te gaan herbekijken. Nu, aan alle mensen die meeluisteren, jullie begrijpen de frustraties die wij hierbij hebben. Je kan je haast niet tegenhouden om te mengen in dat gesprek, hè, omdat je gewoon die mensen wilt helpen. Maar je loopt iedere keer tegen dezelfde steen en je raakt eigenlijk niet vooruit. Dus ja, moeten we die mensen blijven helpen? Ja, waarom? Ooit gaan zij ook met Bitcoin moeten beginnen. En dan kunnen ze beter nu al een beetje wijzer maken. Ook hoe meer mensen dat je kan overtuigen om Bitcoin te gebruiken, hoe sneller dat we van die fiat-rotzooi vanaf zijn. Dus ik zou willen vragen aan iedereen om zijn steentje bij te dragen, zelfs al kom je zo'n ezel tegen zoals Erik. Mijn excuses, Erik, ik bedoel dat niet als een belediging. Ik bedoel dat in de zin van een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen. Ja, dus mensen, blijf mensen informeren. En Erik, blijf jezelf informeren, want je bent er echt nog niet. Goed mensen, ik hoop dat we hier iets uit hebben bijgeleerd. En dan spreek ik nog een keertje toe over enkele weken. Jullie vernemen nog van ons. Er komen nog enkele mooie interviews aan ook nog. Dus ik ben nieuwsgierig. We horen elkaar later. Dag.